Software. Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
Podcast Top 40. Mireille Wijs en André Dortmond.
Welkom bij de enige echte. Ga voor de complete lijst naar top40.nl. Deze week 3 nieuwe binnenkomers, 5 stippen en 6 superstippen. Nou, ik ben terug van vakantie en Mireille is er ook. En hoe ging het vorige week, Mireille?
Hartstikke goed, maar mis je natuurlijk wel.
Ja. Hoe is het met jou?
Goed.
Ja, gaat lekker?
Ja, ik heb mijn sportpak aan, dus ik ga
Ja, je gaat straks gelijk door sporten. Jij, heerlijk toch? Hé, hey, wie zijn er vandaag?
Te gast zijn Atze de Vrieze en Timo Pizar. Zij zijn beide muziekjournalisten en zij hebben gemaakt blauwe M&M's. Daarin hoor je de beste en meest juicy backstage verhalen in de muziekindustrie.
Ja, zin in.
Ja, laten we even gaan luisteren naar een stukje.
Toen het optreden voor Utrecht werd aangekondigd, en dat werd op heel korte termijn aangekondigd, wat vrij ongebruikelijk is, maar ik geloof dat het echt 1 of 3 van tevoren werd aangekondigd. Het was op 23 december, vlak voor kerst. En de aankondiging was rond 1 december. Het ging meteen in de verkoop. En ik dacht meteen, wij moeten proberen zo'n afterparty show in Tivoli te krijgen. Dus ik heb meteen naar Mojo gebeld om te vragen hoe dat werkte. En daar zeiden ze, nou, wij bemoeien ons daar eigenlijk helemaal niet zo mee, want dat organiseren ze helemaal zelf. En dat hangt ook maar een beetje net af van of ze daar zin in hebben. Maar weet je wat, we zullen aan onze contacten daar doorgeven. We zullen ze aanraden dat als ze een afterparty show willen doen in Utrecht, dat ze dat dan het beste bij Tivoli kunnen doen. Henk Westbroek vond, geloof ik, Stairway to Heaven de logische plek. Die ging ook meteen heel veel stemming maken van dat misschien, je weet nooit, kom allemaal naar Stairway to Heaven die avond, want wie weet geeft Prince daar een afterparty concert.
Dus dit was alweer de laatste, de nachtconcerten van Prince. Ja, wel, ik wil jullie complimenteren, want ik vind jullie podcast fantastisch.
Nou, dat is mooi.
Ja, heel ik vind het horen. Gewoon heel leuk om te horen voor een leek zoals ik die muziek fantastisch vindt, om te luisteren wat er dan achter de schermen gebeurt om zo'n fantastische artiest die komt naar Nederland en die dan vervolgens, wie wil je dan in je club een nachtconcert laten spelen en wat erbij komt kijken?
Ja.
Hoe krijgen jullie die mensen? Hoe zoek je die mensen op die dat vertellen?
Nou, wij misten ze eerlijk gezegd gewoon een beetje. Want we hebben natuurlijk 2 jaar lang geen concerten gehad, bijna of 1,5 jaar. En wij misten niet alleen de artiesten op het podium, maar ook de leuke verhalen van achter de schermen. Want wij kennen natuurlijk heel veel van die mensen uit de wereld waarin wij zelf werken. Op festivals, in clubs.
Ja, want voor de mensen die jullie niet kennen, waar werken jullie?
We werken bij VPRO 3 voor 12, muziekplatform van de VPRO. En basically in een normale zomer staan wij op 10, 15 festivals, denk ik, per persoon. Minstens, misschien
Zeker.
Nog wel meer.
Ja.
En dan staan we bands te kijken. Maar dan staan we ook vaak met een biertje in de hand te kletsen met de mensen die het organiseren. En dan krijg je aan de lopende band geweldige en soms hele pijnlijke verhalen te horen. En dan off the record. En in coronatijd dachten we, laten we die mensen gewoon weer eens opzoeken en een kop koffie of een biertje pakken en nog eens wat van die verhalen halen.
Ja, en het verhaal van die Prince aftershow is typisch zo'n verhaal waar onze podcast nu mee begon. Omdat we dachten, ja, dit verhaal hebben we echt letterlijk al 5, 6, 7 keer in zijn geheel gehoord. Omdat, ja, dat is gewoon het verhaal wat Willem van Zeeland, die destijds programmeur was in Tivoli in Utrecht, graag vertelt. Hoe die onderhandelingen gingen midden in de nacht met een of andere een rare manager die ook nog jarig was om 12 uur. En dat er 1000 mensen voor de deur stonden. En dat iedereen wilde weten, komt Prince nou of niet?
Ja, niemand. Ze wist het zelf ook niet.
Ze wist het zelf niet. En
uiteindelijk wist Prince het ook zelf nog niet.
Nee, hij wilde eigenlijk niet spelen, want hij had zin om naar huis te gaan.
Ja.
Ja, er had iemand op het podium had al beloofd dat ze zouden spelen. Dus op een gegeven moment is hij gewoon voor het blok gezet. Ja, je gaat of spelen of je gaat de kosten vergoeden. En daar is Prince heel gevoelig voor. Dus heeft hij gespeeld. En hoe dat dan gaat, zo tot in de details. Het leuke was, dat verhaal, dat had ik dus al 5, 6 keer gehoord. Maar nu, als je er echt voor gaat zitten en alle details mee laat werken, dan komt er nog veel meer leuks uit dan ik zelf al wist eigenlijk.
Ja.
Hoe heb je dan die afgelopen 2 jaar nu beleefd? Dat er dus weinig concerten tot niks was.
Ja, als je dat aan een muziekliefhebber vraagt, verschrikkelijk. Ik bedoel, we hebben uiteindelijk wel een hele uitdagende tijd gehad als muziekjournalisten, omdat er natuurlijk heel veel gebeurde. Maar
wat was er voornamelijk anders in die periode dan voor jullie?
Nou ja, dat er geen concerten en festivals waren. Ja, dat en dat hetgene waar we het meest voor leven, dat we dat niet konden doen, natuurlijk. Ja. En aan de andere kant dat we heel veel over het nieuws schreven van wat voor maatregelen er waren voor poppodia en festivals. En hoe de industrie daarmee probeerde om te gaan.
Ja. Wat je denk ik hoort in onze podcast, kijk, het gaat natuurlijk over sterke verhalen. Hè? Het gaat over de artiest met die gekke eisen en over dat witte tapijt waar niemand over mag lopen en die bloemenrider waardoor in de kleedkamer precies het juiste boeketje moet staan. Maar waar het eigenlijk ook voor ons over gaat, is te laten zien hoe complex die wereld is. Dat je dus een toerende machine hebt van een band met zoveel vrachtwagens. En dat dan keer zoveel mensen er als op hetzelfde moment op tour zijn en allemaal in één blokkenschema moeten passen. En hoeveel werk erbij komt kijken om dat allemaal precies goed te laten werken. En dat is technisch werk. Van hoe krijg je die 16 vrachtwagens op het podium en weer af voordat de volgende met 20 vrachtwagens aankomt. Maar ook hoe ga je om met mensen die, ja, gewoon belangrijk zijn en eisen hebben en misschien wel hoog in hun bol hebben of misschien wel verslaafd zijn aan iets. Hoe zorg je dat dat allemaal op het juiste moment op zijn plek valt, zodat jij als muziekgek, ja, daar eigenlijk niks van merkt? Dat je alleen maar ziet dat die artiest opkomt, in de schijnwerper staat en een geweldige show geeft.
Ja. Hebben jullie zelf ook wel zo'n ervaring gehad met een artiest, dat je dan stond te wachten en dacht, hè, waar blijft die? Of ja, gewoon.
Ja, heel veel. We hebben natuurlijk ook heel veel interviews gedaan met artiesten. En dan heb je allerlei persdagen vaak. Waar je gewoon keurig gaat zitten wachten op je tijd in een hotel. En dan een gesprekje maakt met de artiest.
Meestal gaat het goed.
Ik heb één keertje gehad dat ik met een superster DJ, die ik niet bij naam mag noemen, dat ik zat te wachten. En dat de DJ in kwestie, dat hij totaal gestrest was. Want hij had een groot diner 's avonds. En daar kwam een meisje uit Australië, met wie die in de afgelopen 24 uur het bed had gedeeld. Een meisje uit Amerika, met wie die ook in de afgelopen 24 uur het bed had gedeeld.
Dat zat hij ook te vertellen.
Eigenlijk was hij dat tegen zijn manager aan het vertellen. Van, okay, oh my god, wat moet ik doen? Want dadelijk spreken ze elkaar. En er was nog een derde meisje dus. Het ging om drie vrouwen tegelijkertijd. En hij dacht, ja, ik wil niet dat ze dat van elkaar weten. Dus hoe gaan we het organiseren? Toen was die manager, oké, we moeten gewoon zorgen dat we zoveel mogelijk mensen uitnodigen. Want dan spreken ze elkaar niet. En toen dacht ik, ah ja, dit is iets waar ik in het dagelijks leven niet vaak mee te maken heb.
Geweldig. En wie kwam er nou met het idee voor die podcast?
Ja, hoe is het begonnen?
Ja, jij denk ik, hè, Timo. We hebben het een beetje samen getuned tot wat het uiteindelijk werd.
Ja, ik had eigenlijk al heel lang het idee van, we moeten gewoon eens wat met al die sappige verhalen die we al kennen. En die moeten we eens gaan vertellen. En toen, we hebben het er heel vaak over gehad. En toen kwam het er steeds een beetje op neer van, ja, maar die gaan ze toch nooit on the record vertellen. En toen kwam jij met het blauwe / bruine M&M's verhaal. En hebben we het verder samen uitgewerkt.
Ja, want dat bruine / blauwe M&M's verhaal.
Dat hoor je heel vaak. Hè? Dat er alleen blauwe M&M's. Wat is het meest gekke wat je tegen bent gekomen? De eisen van een artiest?
Nou, ik vind het verhaal van de bruine M&M's zelf eigenlijk het leukste. Omdat het zo illustreert hoe en waarom mensen dat doen achter de schermen. Dat is een oud verhaal uit de jaren 80 van Van Halen, die een hele ingewikkelde tour hadden met heel veel techniek en eigenlijk ook best wel risicovol om dat allemaal aan te sluiten en zo. En zij zetten dan in een heel dik contract waar alle specificaties in stonden, zetten ze ergens in het midden, zetten ze, er mogen geen bruine M&M's in de kleedkamer zijn. Dus als David Lee Roth dan aankwam in de kleedkamer en hij zag die M&M's staan en denkt, ja god, ze hebben het niet gelezen. Dan weet je dat ze de rest ook niet gelezen hebben.
Ah, okay.
En dat is natuurlijk een running gag geworden. En ik zag van de week kwam er een Facebook filmpje van Bluff langs.
Ja.
Bluff. Onze rock'n'roll helden natuurlijk.
Ja.
Die dus vertelde van, ja, blauwe M&M's. Die begonnen dat te vertellen van, wij hebben ook altijd gekkigheid op onze rider staan. Dat doet onze manager. En waarschijnlijk een beetje om dezelfde reden. / ook om, natuurlijk om een beetje te geinen. Om een beetje een rock'n'roll knipoogje te doen. En die hadden een grabbelton
erop staan. Maar ze wisten het zelf eigenlijk niet eens meer.
Manager had dat ook ergens in het contract verstopt. En er was één festival in Ulvert, of nee, waar was het nou ook alweer? Ureterp.
Ureterp.
Die had het wel gelezen.
Die had het gelezen en die hadden een zo'n grote grabbelton gemaakt dat je hele band onderin duiken. En er lag er van alles in.
Het was een grabbelton meet ballenbak.
Ja, ja, precies. Geweldig.
En dan, ja, het is natuurlijk ook een beetje om het leuk te maken als je op tour bent. Want het is natuurlijk voor een heel belangrijk deel gewoon hard werken voor muzikanten. Om alles rond te krijgen. Mm. Om alles op het podium. Om gelukkig en helder te blijven. Want zeker die internationaal toeren artiesten hebben gewoon een zwaar schema. Ja. Het klinkt allemaal heel rock'n'roll, maar je moet 3 maanden van huis zijn. Je moet elke avond in een ander hotel zijn. Je weet echt niet meer in welk land je bent.
Je bent iedere dag 4, 5, 6, 7, 8 uur aan het reizen.
En elke dag kleffe broodjes.
Ligt 's avonds pas heel erg laat in je bed.
's ochtends vroeg weer op.
Ja. Dus het is kapot gaan.
Ja, een rock'n'roll leven, hè? Waar je zelf voor hebt gekozen uiteindelijk.
Zeker, ja. Ja. Nou ja, maar wat zou jij doen als jij echt een artiest met een staat van dienst bent en je mag zelf toch wel een beetje bepalen hoe je backstage leven eruit ziet? Zou je dan ook bepaalde dingen vragen?
Tuurlijk, tuurlijk. Uiteraard wil je toch het beste eruit halen.
Ja.
Iedereen wil jou hebben.
Ja, je moet het gewoon leuk maken voor jezelf.
Ja.
Ja, ik bedoel, als je dan graag water en whisky achter het podium wil, dan moet je dat gewoon vragen. Ik bedoel, toch?
Maar zeker. Wel alleen die specifieke Japanse whisky natuurlijk.
Ja, dat dan weer wel. Die heel moeilijk te krijgen is.
En zijn jullie zelf ook wel eens bij een echt zeg maar een superbekende artiest wel eens backstage geweest?
Ja, in zoverre. Veel van die interviews vinden plaats in hotelkamers.
Mm-hmm.
Maar soms ook in backstages van shows of van festivals. En het grappige van backstages van festivals is dat ze vaak gewoon bestaan uit een porta cabin van 3x3 met een paar handdoeken en een schaaltje met een appel en een banaan. Maar het gekke is dan op zo'n groot festival als Pinkpop en ook wel op Lowlands, maar met name bij Pinkpop waar de echt grote artiesten komen, daar is dan een apart dorpje voor de headliner. Dus in dit geval dit jaar Metallica. Wat hebben we nog meer? Pearl Jam en Imagine Dragons. Die hebben dus in de backstage een apart dorp waar je niet mag komen.
Mm-hmm.
En daar is het allemaal net even wat gespecificeerder. Daar staat die ene koffiemachine. Daar staat misschien wel zelfs een kok die een speciaal maal staat te koken. Terwijl die andere artiesten allemaal in een soort hokje. Waar ook de EHBO in zou kunnen zitten.
Ik heb het zelf ook meegemaakt. Ik heb jarenlang gewerkt voor Classic Rock. En we hadden het Classic Rock Festival. En we hadden... ik had een bandjes van hier tot Tokio natuurlijk. Want ik werkte daar, dus ik kon overal naar binnen, overal backstage konden komen. En er was geen probleem, ZZ Top ontmoet en Brian May liep daar rond, weet je wel. Dat was weer een vriend van Kees Baars en Atje van den Berg, van Van den Burg, van Whitesnake liep daar ook rond. En toen kwam de hoofdhek, Aerosmith, alles werd hermetisch afgesloten.
Ja. Ja.
Je kon nergens meer in. Er werd een apart dorp stond er ineens.
Ja.
Het werd gewoon opgebouwd.
Maar dat is in de afgelopen jaren ook wel sterker geworden. Want dat, ik kan me herinneren dat bij Pinkpop was dat lange tijd niet zo. Tuurlijk kreeg dan de hoofdact kreeg dan wel 3 kleedkamers in plaats van 1. Maar niet dat aparte dorp. En dat is op een gegeven moment is dat zo gegroeid. Ja. En rond 2005, 2006 is er bij Pinkpop ook echt de keuze gemaakt van wij gaan dieper in de buidel tasten. We gaan echt zorgen dat we die echt grote knallers krijgen. De Red Hot Chili Peppers was de eerste act van dat formaat die gehaald werd.
Ja, anders komen ze niet meer namelijk.
Anders komen ze niet meer. En ik snap het bij dat type act ook wel. En kijk, dat je zo'n artiest afschermt betekent natuurlijk niet dat diegene totaal onbereikbaar is. Bijvoorbeeld Dave Grohl van de Foo Fighters, die loopt vrolijk 's middags praatjes te maken op het backstage terrein. Maar dat doet hij op het moment dat hij daar zin in heeft.
Ja, ja.
Dat hij niet denkt van, ik
moet weer.
Even niet.
Ja.
Ik moet weer. En Bruce Springsteen ook, die wuift vrolijk naar de mensen en maakt een klein babbeltje en verdwijnt dan ook weer. En andere mensen die doen het weer heel anders. Die komen, ja, Metallica daar is van bekend, die komen met 4 verschillende taxis aan vanuit verschillende landen soms ook zelfs. Want de bassist die houdt van surfen, dus die blijft in Portugal tussen 2 gigs door. De drummer die heeft familie in Zweden, dus die zit daar. Nou, en zo komen die lui hun tijd door en komen ze met verschillende helikopters vanuit verschillende landen naar de plek toe waar ze op dat moment moeten optreden. En waar hun crew dan al met verschillende stages, die hebben gewoon verschillende crews die met de hele rambam dwars door Europa rijden. En dat zijn dus 3 verschillende podia. Of hoeveel waren
ongelooflijk. Ja, op een gegeven moment hadden ze 5 verschillende podia die dus op 5 plekken door Europa aan het rijden waren. Met 5 crews die het op- en afbouwden.
Zo. Ja, want je kan natuurlijk wel op zich met een band van... als je om 11 uur klaar bent met optreden, kun je best van Denemarken naar Nederland.
Ja.
Maar je kunt niet met vrachtwagens, 16 vrachtwagens...
In die tijd daar naartoe rijden
en ook en opbouwen.
Ja. Dat en ook nog
geweldig,
een keer
je hebt
slapen.
Geen idee dat zoiets zo gebeurt.
Dat is niet normaal eigenlijk gewoon, hoe groot dat is.
Ja, en Adse is ook verliefd op het hangmatje dat stevast onder het Pinkpop mainstage hangt.
Ja, daar hangt een hangmatje en daar ligt soms een roadie in te slapen. Want die lui die komen natuurlijk, nou ja, je moet je bedenken dat het dus heel veel tijd kost om zo'n podium op te bouwen en af te breken.
Ja.
Maar je moet ook bedenken dat er vervolgens ook weer een nieuwe act komt. Dus Timo vertelde in de podcast heeft hij het verhaal opgehaald van de ene dag Ramstein, die met bommen, granaten, een spuitende piemel, alles podium delen, komen ze op dat Pinkpop podium staan. Dat wordt dan afgebroken. Dat is om 4:00 s'nachts klaar. En dan komt Paul McCartney er al aan, die de volgende avond moet optreden. En die heeft ook weer 16 of 20 vrachtwagens bij zich.
Ja.
Die moeten wel om 11:00 ochtends klaar zijn, want dan gaat het terrein open. En dan is er dus nog zo'n 10 uur te gaan voordat dat optreden begint. Dus je kunt je voorstellen dat je als roadie, ja, wat ga je doen? Krijg je een dure hotelkamer? Nou, denk het niet. Doe maar een hangmatje onder het podium.
Twee uur slaap je in dat hotel.
Zou je nog willen weten in verband met je podcast? Waar ben je nou echt nieuwsgierig naar? Dat je nog iets hebt van, daar wil ik nog een keer in de buurt komen.
Nou, het verhaal van Guns N' Roses, die stevast veel te laat op het podium komen. En waar je als organisator allemaal maar rekening mee moet houden. Dat zouden we nog wel graag een keer vertellen, denk ik.
Zeker.
Zijn die nog niet in Nederland geweest dan?
Ja, die hebben een aantal keren zo'n moeilijk optreden gedaan, waarbij het soms helemaal niet doorging. En, en soms te nauwe nood of veel te laat wel. En dat zijn natuurlijk leuke verhalen. En kijk, wij zijn ervan overtuigd dat eigenlijk iedereen die langere tijd in deze muziekwereld werkt, dit soort verhalen heeft.
Ja.
Iedereen heeft zo'n sterk verhaal.
Maar die zouden ze toch allemaal willen vertellen, of toch niet zo?
Nou ja, het is in sommige gevallen natuurlijk spannend, omdat je ook nog steeds contact hebt met een bepaalde artiest, of met in ieder geval de boeker en het management, en daar nog wel mee door één deur moet kunnen gaan.
Ja.
En op het moment dat de verhalen te gek worden, dan snap ik wel dat je misschien een beetje voorzichtig bent met hoe je dat vertelt.
Ja, we wilden ook wat dat betreft verhalen ophalen. We wilden een aflevering maken over de grootste klootzak.
Ja, dat is leuk, ja.
Dat de tourbus voor de deur start of stopt, dat die deur open gaat en dat die ene gast eruit komt waarvan je denkt, nee.
Moet ik hiermee werken?
Niet hij. Die was ook al mee met die en die band 5 jaar geleden en toen heb ik echt een vreselijke dag gehad en nu moet ik weer eigenlijk tot 4:00 s'nachts met die man werken.
Maar niet gelukt.
Ja, dat is toch moeilijk, omdat ja, dat soort mensen lopen vaak toch nog steeds rond in zo'n muziekindustrie. Of het voelt misschien niet zo sympathiek. Kijk, als jij mag uitleggen in zo'n podcast hoe je het geregeld hebt dat Madonna op tijd op het podium komt, of hoe je uitlegt aan het publiek dat Drake niet kwam opdagen, ja, dan vertel je iets over je ambacht eigenlijk. Hè? Van hoe doe je dat? Hoe manage je dit? En dat is natuurlijk ook echt hartstikke leuk, want dat is je lust en je leven. En de verhalen over mensen die niet zo leuk zijn, zijn natuurlijk ook minder leuk om te vertellen.
Zijn er ook verhalen die je niet mag vertellen? Dat je die te horen bent gekomen, dat je dacht, maar dit mag je echt niet gebruiken.
Voor nadat de microfoon aanging, hebben we al wat verhalen gehoord. Volgens mij, ik hoorde van een poppodium dat ik niet mag noemen, dat ze een grote kluis met drugs hadden vroeger. Omdat ze gewoon een artiest over de vloer hadden. Ja, eens in dezelfde tijd waar je meteen wat moest regelen.
Dat is ook een kwestie van dat ze een keer iets moesten regelen voor een artiest. En dat ze dus ook op een gegeven moment wat overhielden. En dachten, ja, wat gaan we daarmee doen? Gooi je dat dan weg? Of komt er over 2 weken weer iemand die dat nodig heeft?
Ja.
Ja, het gaat natuurlijk vaak over dingen die eigenlijk niet mogen, zoals drugs. En die ook lullig zijn voor een artiest natuurlijk. De seks die backstage gebeurt, mm-hmm, ja, dat is, mm-hmm, ja, je kunt zeggen,
ja, het gebeurt van alles.
Als je dat in het openbaar doet, moet je dat zelf maar weten. Maar ja, dat is toch een beetje what happens backstage, stays backstage.
Ja.
Wat is je doel? Waar wil je naartoe met de podcast?
Nou ja, wat we hebben geprobeerd te doen in die 7 afleveringen is hele leuke, sappige verhalen vertellen, maar wel die een realistisch beeld geven van wat de backstage
komt. Komt er nog meer? Waar wil je naartoe? Of is dit het?
Wat mij betreft komt er nog wel een tweede serie aan. En we zitten een beetje na te denken hoe we dat willen doen. Want met zo'n tweede seizoen, we hebben natuurlijk toch ook wel een beetje een afgerond geheel gemaakt, waarbij je de onderwerpen pakt die wij voor de live-industrie belangrijk vinden. Artiesten die te laat komen, artiesten die van de wereld zijn. Nou, die die 7 belangrijkste hebben we natuurlijk wel gepakt. Maar ja, we kunnen het natuurlijk veel breder trekken. Want mensen die bij labels werken, die hebben ook verhalen.
Ja, ja, er zijn honderden verhalen nog te vertellen waarschijnlijk.
Ik zou ook specifiek de verhalen willen horen van de Golden Earring op tour in Amerika. Of ik heb een keer een verhaal gehoord in een interview met George Baker. Die vertelde over toeren in de jaren 70 in Italië. Dat je dan met je Cadillac en met je busje over de Alpen heen moest trekken. Terwijl dat nog helemaal niet zo... Er waren geen tunnels of weet ik wat. En hoe dat dan ging, dat je je busje voort moest slepen als je auto het wel nog kon in je busje niet meer. En als je aan op een gegeven moment andersom en dat je dan aankwam en dat er dan een veld was met een gewoon een soort paar houten planken en een paar speakers en dat er dan halverwege de stroom uitviel. Dat soort verhalen lijkt me ook geweldig om op te halen.
Dat zijn prachtige verhalen. Ik ken Adje van den Berg dan heel goed. Zijn manager ook, Kees Baars. Ik weet niet of je die kent toevallig. Oude Veronica. Van naam. Ja, als je die verhalen hoort. Kees is nu inmiddels 70 of zo. Maar als je die verhalen hoort van vroeger hoe dat ging. Hij was natuurlijk ook de manager van Vandenberg. Hij ging mee naar Amerika. Nou, dat zijn echt verhalen.
Maar dan hang je toch aan je lippen. En dat daar is toch podcast ook voor. Dat je denkt, dit is gewoon heerlijk om hem weg te luisteren.
Dat zijn natuurlijk cowboytijden geweest. En ik vind zowel de cowboyverhalen leuk van alles wat toen nog houtje touwtje was en wat er allemaal aan gekkigheid gebeurde, als de professionele tijden van nu. En ook het feit dat, hoe professioneel het nu ook is, er nog steeds van allerlei grappige en gekke dingen gebeuren.
Ja, laatst toch met Adele.
Wat was er met Adele?
Die was huilend op social media verschenen omdat er iets met een optreden niet goed ging en zo. Dat ging allemaal
Las Vegas, die concerten misschien.
Die Las Vegas concerten, dat was allemaal niet goed. En
misschien dat Adele, dat we een afspraak kunnen maken.
Ik heb ook geen contacten.
Nee, dat was wel, maar dat is wel typisch. Want het ging
dat
over,
is wel typisch, want er is iets aan de hand natuurlijk.
Ja, dat ging over personeelstekorten ook, wat je nu in onze sector overal ziet. Probeer maar eens gespecificeerd personeel te vinden. En op het moment dat bij Adele ook nog eens je halve crew zich ziek moet melden wegens een positieve test met een snotneus. Dan heb je gewoon een probleem.
Ja.
En dan weet je niet zeker of je dus op je top van je kunnen, zoals die artiesten willen, kan presteren.
Zeker.
Ja. Ja. Ga je nog verder in het podcast gebeuren? Iets anders?
Ja, nou, wij maken voor de VPRO ook één keer in de twee weken de podcast De Machine. Is eigenlijk een beetje de wat serieuzere variant op, hoewel er ook gelachen mag worden. Maar ook wel een beetje waar dit uit voortgekomen is. Wij maken een nieuwspodcast over dingen die achter de schermen gebeuren. Mm-hmm. Dus dan gaat het nu over TikTok. Dan gaat het over, wat hebben we ook alweer nog meer in deze uitzending. We hebben het over de hit die Kate Bush nu aan het scoren is wereldwijd. Met een 40 jaar oud nummer dankzij de serie Stranger Things. Nou, dat soort onderwerpen zoeken we dan uit. Hoe is dat gekomen?
Running Up the Hill volgens mij, toch?
Ja.
Correct.
Ja, dat is nu een wereldhit geworden dankzij die serie op Netflix. Waarin die meerdere keren op hele strategische punten gebruikt wordt. En wat is nou het verhaal erachter? Hoe is die samenwerking tot stand gekomen? Nou, dat zijn de verhalen
ook
die wij uitzoeken voor de machine.
Leuk, ja.
Fascinerend. Ja, leuk. Ja, tof dat jullie er waren, jongens. Ik kan nog uren met je praten, maar de tijd zit erop.
Ja.
Heel goed.
Ja, en we nodigen jullie graag nog een keer uit als er een vervolg komt op, of misschien een hele andere podcastserie.
Dankjewel.
Super.
Tot snel.
Ja, wil je ons volgen? Dat kan. Je kunt ons volgen op Instagram en TikTok. En YouTube kun je de aflevering ook even bekijken. Als je
en wil je de complete lijst bekijken? Ga dan naar de top40.nl.
Tot volgende week.
Tot volgende week.
Geen enkele ondernemer wil zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien. Codeless vernieuwt, bouwt en onderhoudt software die altijd perfect aansluit op uw unieke bedrijfsprocessen. Zodat u de beste software heeft voor uw bedrijf en ambities. Nu, morgen en over 30 jaar. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.